Nou, ook een goede avond, hè, wat mij betreft. De vorige keer, voor wie er niet waren, hebben we het vooral over de eerste paar hoofdstukken inderdaad van Romeinen gehad. En ja, je ziet daar in de eerste hoofdstukken van Romeinen, je ziet daar dat het eigenlijk, het lijkt alleen maar bergafwaarts te gaan. Dus Paulus die gaat dan uitleggen in die eerste hoofdstukken, die eerste twee hoofdstukken. In dat derde hoofdstuk komt hij een beetje tot zijn conclusie dat de Joden redden het niet via de wet. Uiteindelijk komen ze steeds tekort, ze proberen het, maar het lukt niet zo goed. De Joden, het volk Israël, uitgekozen door de Heere God als licht voor de natiën, als licht voor de volkeren. Maar het loopt steeds stroever. Ballingschap, nog een keer in ballingschap, omdat ze steeds weer kiezen voor andere goden of het in eigen kracht proberen. Via de wet loop je vast. Maar, zegt Paulus dan, de heidenen dan, hoe hebben die het dan gedaan? Ja, die lopen weer op hun eigen geweten vast. Met andere woorden, niemand leeft zoals die diep van binnen beseft dat hij zou moeten leven. Dus je eigen geweten kan je veroordelen of kan je vrijspreken. Nou, zegt Paulus, dat eigen geweten, dat veroordeelt mensen. En dan komt hij uiteindelijk tot zijn eindconclusie. We hebben even bij stilgestaan in Romeinen 3. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Toen hebben we alvast wat doorgelezen. Het is ook niet leuk om zo negatief te eindigen. Als er geen doorstart zou zijn, dan kunnen we het allemaal wel vergeten. We kunnen beter de Bijbel dicht doen en zeggen, nou ja, dat is jammer dan. Het project mens is mislukt. Nee. Het gaat verder, want dan lees je in Romeinen 3 vanaf vers 21. Daar zijn we de vorige keer wat mee geëindigd. Dus dat zal ik nu niet uitgebreid weer gaan behandelen. We hebben het de vorige keer over gehad, maar ik lees het even als begin. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Nou, daar zijn we de vorige keer geëindigd. Eigenlijk hebben we al een klein voorschot genomen op die doorstart. En die doorstart, daar gaan we vandaag eens uitgebreid mee aan de slag. En dat gaat dan met name vanavond, wil ik wat zeggen, over de hoofdstukken 5 tot en met 8. Nou, ik begrijp wel, ik las op een andere bijbelstudiesite, daar zijn ze bezig met een studie over Romeinen. En dat doen ze per avond, geloof ik, 6 versen. Dat kan ook. En wij doen vanavond hoofdstuk 5, 6, 7 en 8. Dat kan dus helemaal niet. Dat is onmogelijk. Dus ik zal dus steeds wat dingen uitlichten en proberen de grote lijn een beetje vast te houden. Dat is een beetje de bedoeling. We beginnen met een heel cruciaal hoofdstuk, hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5. En dan wil ik beginnen vanaf vers 12. Dus het grote thema is van Romeinen 5 tot en met 8. Het is vastgelopen. Romeinen 4 is dan een soort intermezzo. Abraham. Abraham, de vader van alle gelovigen. De belofte. God geeft een belofte en die belofte trekt hij nooit terug. De vorige keer hebben we het volgens mij ook gehad over dat wij vaak veel praten over dat wij als mensen trouw moeten zijn. Het wordt weer knippen, misschien een glaasje water. De lucht is een beetje droog hier. En dat wij als mensen trouw moeten zijn, maar we hebben het weinig over de trouw van God. Of het geloof van God. Nou, je ziet bij Abraham, zie je dat Abraham krijgt een belofte. En Abraham die klemt zich vast aan die belofte. Je zou kunnen zeggen dat geloof van Abraham, dat zijn een soort weerhaken die hij zet in die belofte van God. Maar God, u heeft het beloofd. U heeft het beloofd. Ik weet dat ik nogal eens ben opgevoed met het idee van alles, als je gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat. Nou, dat is op zich natuurlijk prachtig, maar dan moet je wel goed kijken wat er staat. En dat heeft Abraham gedaan. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Ja, dankjewel. Dat scheelt jou zoveel plakken en knippen straks weer, Peter. Dat is hoofdstuk 4, dan gaan we wat verder naar hoofdstuk 5 vanaf vers 12. En dat hoofdstuk 5 vanaf vers 12, dat is altijd een spannend gedeelte. Dat heeft iets aparts. We gaan het eerst eens lezen met elkaar. Vanuit de NBV-vertaling. En die moet u in uw achterhoofd houden. Het wordt plotseling een stuk luider hier. Kunt u mij nu ook beter verstaan? Oh, fantastisch. Ja. Moet u gewoon zeggen hoor, als u me niet verstaat. Romeinen 5 vanaf vers 12. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was. Alleen zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bij gehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen. Ook al begingen ze met hun zonde niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven. Want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Kortom, nu gaat Paulus het nog even samenvatten, dat hele verhaal van net. Zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardiger worden. En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer. Het is typisch zo'n bijbelgedeelte uit de NBV-vertaling, hoor. Soms wat anders dan u gewend bent om dit te lezen. Maar typisch zo'n bijbelgedeelte waar niet zoveel over gepreekt wordt. Ik heb al heel wat preken gehoord in mijn leven. Maar meestal worden sommige versen net weer even overgeslagen. Dan denk je, nou ja, lees nog even verder. Maar dan nee, net een paar versen ervoor stopt het. Nou, nu stoppen we niet een paar versen ervoor. We gaan nog een paar versen door en na zelfs. Het begint bij vers 12. Vers 12, u kunt het meelezen. Paulus die zegt, ik ga eerst eens terug naar die eerste mens. Terug naar het begin. Terug naar die Adam. Dat is de mens waar het allemaal mee begonnen is. En dan moet je even terug meegaan in die gedachtegang van Paulus. De gangbare uitleg zegt over Romeinen 5. Met Adam is alle ellende begonnen. Iedereen zit naar Adam te kijken. Adam krijgt alle schuld. Adam durft hier ook niet aanwezig te zijn vanavond. Want die krijgt alle weer de zwarte piet toegespeeld. Wat een ellendig mens was dat. En dan krijgen mensen soms het gevoel, ja, dat is nou geen Adam geweest. Was alles goed gekomen. En hebben we het over, ja, die oude Adam in mij. Nou, het is geen Bijbelse uitdrukking hoor, de oude Adam. Want dat komt in de Bijbel niet voor. Daar blijft Adam altijd jong. Het is goed om te zeggen, zien wat Paulus nu precies zegt. In vers 12, daar staat door één mens, je zou kunnen zeggen door één Adam, is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood. En die dood is het alle mensen doorgegaan, want iedereen is sterfelijk. Zoals we hier zitten zijn we allemaal sterfelijk. Nou, deze tekst is vaak aangehaald in verband met de erfzonde. Maar strikt genomen staat het er niet. He, er staat, wat wordt er dan geërfd? Je zou kunnen zeggen, de erfdood. De dood is tot alle mensen doorgegaan. Er staat nog wat bij, want waarom is die dood doorgegaan? Omdat allen gezondigd hebben. En de Statenvertaling heeft ons destijds een beetje op een fout spoor geleid. De Statenvertaling heeft dat wat anders vertaald. Romeinen 5. Ik heb de Statenvertaling er even bijgehaald. Romeinen 5 vers 12. Daar staat: gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, en hebben ze vertaald met in welken allen gezondigd hebben. En hoe heeft men dat dan uitgelegd? Nou, in Adam zijn wij allemaal zondig. He, dus Statenvertaling: de dood is tot alle mensen doorgegaan, in welken allen gezondigd hebben. He, dus dit is de bakenmat een beetje van de erfzonde, maar is gebaseerd op een foutieve vertaling, want er staat namelijk omdat wij allen gezondigd hebben. Dus je kunt wel praten over een erfdood, maar op basis van deze tekst niet over een erfzonde. Dus het is niet zo van: ja jongens, we zijn nu helemaal zondig en hebben we geërfd van Adam. In ieder geval niet op basis van deze tekst. Niet op basis, want in Adam zijn we geen zondaar geworden. Nee, wij zijn sterfelijk geworden door Adam. Maar dat is weer wat anders. Nee, we hebben wel allemaal gezondigd. Maar dat blijft dus toch onze eigen verantwoordelijkheid. Al zijn we wel slaven van de zonde. Maar dat komen we later op, hè. Dus die eigen verantwoordelijkheid is wel in die zin beperkt. Maar goed, het onderwerp vanavond is niet: is er nou erfzonde of niet? Maar ja, we stuiten er even op in Romeinen 5 vers 12. Gaan we kijken naar de rest van het stuk. Die versen 13 en 14. Er zijn een heleboel generaties geweest. 26 generaties. Van Adam tot Mozes. Toen was er wel zonde. Maar het werd nog niet echt toegerekend. En je zou kunnen zeggen: het waren tijden van onwetendheid. Die 26 generaties. Er was namelijk nog geen Tora. Er was nog geen wet. Van Adam tot Mozes. Was de wereld toen volmaakt? Nee, er was al zonde. Mensen gingen allemaal dood. Maar er was nog geen licht van de Tora. Er was nog geen lamp om duidelijk te kunnen onderscheiden wat is nou goed en wat is nou niet goed. En dan komt er een heel speciaal zinnetje aan het einde van vers 14. Daar staat over Adam. Wat was Adam? Wie was Adam nu? Nou, staat er in vers 14... hij is een voorafbeelding van hem die komen zou. Dus die Adam was een heel bijzonder figuur. Hij was een beeld van de komende. En je zou het bijna over het hoofd zien. Vaak wordt het, Adam en Christus wordt vaak neergezet als zwart-wit. Adam zwart, Christus wit. En in een bepaalde zin zit daar natuurlijk wel wat in. Maar Paulus trekt een fundamenteel andere lijn. Hij zegt: nee, Adam is een beeld. Adam is eigenlijk een voorafschaduwing, een type van de Messias. Hij is een beeld van de Messias. Dus Paulus zet Adam en Christus niet tegenover elkaar, maar hij zet ze als het ware in elkaars verlengde. De een wijst vooruit naar de ander. De een wijst al vooruit naar de ander. En dat is toch fundamenteel wat anders. Dan krijg je toch een ander beeld. Paulus zegt: als je Adam ziet, dan zie je al een soort prototype van Jezus. Adam als een soort oerbeeld van wat de laatste Adam straks allemaal waar gaat maken. Dus die Adam, daar begint het. En de tweede Adam, je zou kunnen zeggen, die voltooit het. Die brengt de eerste Adam weer thuis. De eerste mens als begin en de laatste mens, Jezus, als de voltooiing. Hij maakt het allemaal goed. Hij maakt het allemaal recht. En misschien is dat wel de kern van Romeinen 5. Die tweede Adam, Christus, die de eerste Adam weer thuis brengt. Je wordt thuisgebracht. Die laatste Adam gaat het voltooien en die gaat alles heel maken. En dat is de lijn die Paulus hier neerzet. Romeinen 5 vers 15. Er staat twee keer zeer velen. Ja, het mooie is, want nu, dit is, ik heb het nog wat voorbereid in de NBG-vertaling, maar de NBV-vertaling heeft gekozen voor alle. Zie je dat? De genade gaat zijn overtreding verder te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar in de NBG-vertaling, en volgens mij ook in de Statenvertaling, die zal ik er regelmatig even bij pakken. Romeinen 5 vers 15. Die hebben het vertaald met: doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En de NBV-vertaling heeft er al van gemaakt: alle mensen moesten sterven. En de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens is veel overvloediger. Nou, de NBV-vertaling heeft hier een zeer terechte keuze gemaakt. Dit is altijd weer een discussiepunt. Nou, niet in vers 15, maar in vers 19 wordt het plotseling een discussiepunt. Het gaat over de velen. Letterlijk staat er de velen. De NBV-vertaling heeft ervan gemaakt allen, staat er niet. Als je puur naar het Grieks kijkt, heeft de NBV-vertaling niet goed vertaald. Want er staat namelijk letterlijk de velen. De velen zijn gestorven. En God schenkt door Jezus Christus genade aan de velen. Dus, maar ja, hoe zit dat nou met de velen? Wie zijn er gestorven? Zijn er ook mensen niet gestorven? Ik ken ze niet. Dus de velen betekent in de praktijk allen. De NBV-vertaling heeft dat vertaald niet letterlijk vanuit het Grieks, maar naar de gedachte die erachter zit. En die hebben gewoon netjes vertaald met allen. Waar gaat het nou op terug? Hoe komt het nu? Want in vers 15 is nog geen discussie, maar in vers 19 wel. Hè? Moet u eens kijken in vers 19. Moeten we even het volgende schermpje hebben. Laat ik hier gelijk even bij pakken, want waarom doe ik hier nu zo moeilijk over? Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens. Nou, vers 19, zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardiger worden. Ja, Wim, dat is mooi dat je die vertaling hebt gekozen. Maar dat staat er niet. Nee. Ook hier heeft de NBV-vertaling weer een keuze gemaakt. Volgens mij een terechte keuze. Maar ze hebben niet letterlijk vanuit het Grieks vertaald. Wat staat er namelijk letterlijk vanuit het Grieks in Romeinen 5 vers 19? En dat wordt vaak als escape route gebruikt. En misschien heeft u het ook wel eens gehoord. Letterlijk staat er: want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen zondaars gesteld zijn geworden, Statenvertaling talen, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Nou, ik heb heel wat gehoord, ik heb natuurlijk heel wat discussies zo hier en daar meegemaakt. Soms was ik zelf het middelpunt van een discussie, is ook wel eens leuk. Maar dan wordt er wel eens gezegd: ja, Wim, nou zeg je wel dat allen in Christus gerechtvaardigd worden, maar dan moet je wel doorlezen. Want in vers 19 lees ik toch fundamenteel wat anders. Want daar gaat het over vers 19. Er staat toch duidelijk dat velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Nou, dat is niet allen. Dus vers 18 wordt er dan gezegd, moet je uitleggen vanuit vers 19. Dus, conclusie. In vers 18, de allen die in Christus gerechtvaardigd worden, dat moeten wel de gelovigen zijn. Nou, dan ben je eruit. Dan ben je er helemaal niet uit. Dan heb je een flinke draaier aangegeven. Volgens mij ben je er verder vanaf dan ooit. Maar daarom sta ik even stil bij de velen. En schuiven we de NBV-vertaling maar even aan de kant. Het is heel lief bedoeld van de NBV-vertalers. Ze hebben nog gelijk ook. Maar het staat er niet. Het staat gewoon velen in het Grieks. Het staat niet allen. Dat is een ander woord. Nou, hoe zit dat nou met die te velen? Moeten we even gaan kijken. Want waarop is dit nou allemaal gebaseerd? Nou, het gaat allemaal terug op Jesaja 53. Dus we gaan even een klein beetje moeilijk doen met elkaar. En uiteindelijk komen we weer gewoon waar we wezen moeten, hoor. Bij Romeinen 5. Maar we moeten even de diepte in. Jesaja 53 begint al bij Jesaja 52. Vers 14. Jesaja 52. En dan hebben we het over die uitdrukking de velen of velen. Jesaja 52 vers 14. Het gaat over de leidende knecht, de leidende dienaar van de Heer, staat in de MBV-vertaling. Ik lees vers 14, het gaat over de Messias. Zoals hij velen deed huiveren, zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik. Zijn uiterlijk had niets meer van een mens. En dan gaat het, dus hier heb je dat woordje velen. En dan gaat het verder in vers 15. Zo zal hij veel volken opschrikken en koningen zullen sprakeloos staan. Ook weer hetzelfde woordje velen. Velen hebben zich over hem ontzet. Veel volken die zullen opspringen. En dan gaan we verder weer naar hetzelfde woord. Gaan we naar Jesaja 53 vers 11. Het gaat maar steeds om het Hebreeuwse woord velen. Daar gaan we zo wat nader naar kijken. Want dit is de basis van Romeinen 5. Jesaja 53 vers 11. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Daar hebben we het weer. Hij neemt hun wandaden op zich. Nou, dit Jesaja 53 vers 11 is de basis voor Romeinen 5 vers 18 en 19. Na het lijden dat hij moest doorstaan, de Messias, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Recht, rechtvaardigheid. Rechtvaardiging ten leven noemt Paulus het. Maar hierop gaat het terug. En dan staat er letterlijk in de grondtekst de velen. De velen. Dus je zou het kunnen vertalen, hoeft niet, maar het mag, met mijn rechtvaardige dienaar verschaft de velen recht. En dan gaat het verder in vers 12, en dan komen we weer het woordje velen tegen. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen. En zal hij met machtigen delen in de buit. En nog een keer dat velen, dat is de laatste keer. Maar je ziet hoe ongelooflijk centraal het staat, hè, dat velen. Omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen. De velen. En nam het voor zondaars op. Droeg hij nou de schuld voor allen of voor velen? Hoe zit dat nu? Dus die laatste versen van Jesaja 53 tot twee maal toe de velen. Nou, het typisch van de Hebreeuwse taal is, anders dan bij ons westerse talen, als wij zeggen velen, dan bedoelen we eigenlijk niet allemaal dus, maar veel. Als je zegt, we hebben iedereen uitgenodigd en er kwamen er veel, dan denkt iedereen dus automatisch, oh, er waren er dus een paar niet. Er kwamen er veel, dus niet allemaal. Dus zeer velen zijn op het aanbod ingegaan, dus blijkbaar niet allemaal. Nou, in het Hebreeuws ligt dat anders. Hier ligt een van de basisverschilpunten tussen het Hebreeuwse denken en het Westerse denken. Als het bij ons gaat over velen, dan gaat het niet over allen. Terwijl in het Hebreeuwse denken heeft velen heeft de betekenis van insluiten. Het is niet exclusief, het is inclusief. Je kunt in het Hebreeuws velen zeggen in plaats van allen. Ga ik uitleggen. In het Hebreeuws heb je het woord kol en dat betekent alle. Maar dat woord kol in het Hebreeuws, daar bestaat geen meervoud van. Er is geen meervoudsvorm van het Hebreeuwse woord kol, alle. Dus je kunt wel bijvoorbeeld zeggen kol basar, alle vlees. Of je kunt zeggen alle mens. Maar je kunt allen in het Hebreeuws niet in het meervoud zetten. Er staat altijd in het enkelvoud. Dus wij kunnen, dat woord allen, kunnen wij in het meervoud zetten. Dus daarin is het Grieks en het Nederlands, allebei meer westers georiënteerde talen, zijn wezenlijk anders dan het Hebreeuws. Daar hebben ze voor het woord kol, hebben ze geen meervoudsvorm. Dus alle mensen, alle auto's, alle straten, dat kan wel in het Nederlands, maar dat kun je niet zeggen in het Hebreeuws op die manier. Dat kan niet. Taalkundig kan dat niet. Dus als je het nou in het meervoud wil zetten, in het Hebreeuws, dan praat je over rabim. En dat betekent velen. Maar ja, in westerse taalgebruik heb je het dus over allen. Alleen, je kunt dat niet op die manier zeggen in het Hebreeuws. Dus dan heb je het over velen. En vooral als er nog een lidwoord bij staat, zoals in deze teksten ook, dat is niet vertaald. Het is meer westers vertaald, het is niet oosters vertaald. Dan zou je het eigenlijk moeten vertalen met de velen. Nou, dan, dat is een taalkundige kwestie, maar dan heeft het altijd een insluitende betekenis. Dan heeft het de betekenis in zich van allen. En ik begrijp misschien wel, ik heb even proberen uit te leggen waarom ik hier zo moeilijk over doe. Het is een taalkundige kwestie, maar er wordt een theologische kwestie van gemaakt met verstrekkende gevolgen. En dat is wel een beetje triest. Want dat is eigenlijk een misverstand. En misverstanden zijn er toch om uit de weg te ruimen. He, de velen, dat zijn ze dus allemaal. De velen in Jesaja 53, die zich zullen ontzetten over de Messias, over Jezus. Het zijn niet veel volkeren, nee, het zijn alle volkeren. Het zijn alle volkeren. De velen volkeren. Dat is die grote, niet telbare schare. Trouwens, je vindt dat later in de Bijbel nog terug. Nog twee teksten die teruggaan op Jesaja 53 vers 11. Moet u eens kijken in Markus 10 vers 45. Even een stukje nader onderbouwing. Want misschien denkt u wel, ja, hij is een beetje aan het goochelen. Kan toch niet controleren. Dus het zal wel. Markus 10 vers 45. Gaat ook weer terug op Jesaja 53. En Jesaja 53 is op dat moment een kernhoofdstuk. Markus 10 vers 45. Heel bekend vers, wat ook vaak geciteerd wordt. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dan komt hij. En zijn leven te geven als losgeld voor velen. Hebben we hem weer, de velen. Ja, geeft hij nou, maar hoe zit dat dan? Nou, moet u eens kijken naar 1 Timotheus 2. Marcus is het oudste evangelie. Is eigenlijk nog het meeste in de Hebreeuwse traditie geschreven. Dus daar kun je inderdaad de velen verwachten. Want dat is doorschijnend Griekse, Hebreeuws. Maar 1 Timotheus 2, dat is aan de heidenen geschreven. Dat is dus veel steviger Grieks, zou je kunnen zeggen. Daar schijnt het Hebreeuws minder doorheen. En 1 Timotheus 2 vers 6. Moet u dat eens ernaast leggen. Gaat het ook weer over de Heer Jezus. Ik lees even vanaf vers 5. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, let op, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Gaat precies op dezelfde vers in Jesaja 53 terug, wat Marcus zegt en wat Paulus zegt in 1 Timotheus 2. In 1 Timotheus 2 wordt het in het Grieks weergegeven met het woord allen, panta, alles en iedereen. En in Markus 10 vers 45 wordt het in het Grieks weergegeven met de velen. Maar je bedoelt dus hetzelfde. Je kunt niet zeggen in Matthäus 10, ja, Jezus is gekomen als losgeld voor velen. En Paulus zegt later, nee hoor, dat klopt niet Marcus. Jezus is gekomen als losgeld voor allen. Ja, wie heeft erin gelijk? Nou, het is hetzelfde. Ze hebben dus allebei gelijk. Alleen Marcus schrijft vanuit de Hebreeuwse gedachtenwereld, doorschijnend Grieks. En Paulus schrijft vanuit de Griekse westerse gedachtenwereld. En dan noem je het panta, dan noem je het allen. Maar de velen en allen is dus precies hetzelfde. Er zit geen verschil in. Nou, even wat nadruk erop, omdat het nog wel eens wat uit elkaar wordt gespeeld. En dat is jammer, want dat is helemaal niet nodig. Gaan we weer even terug naar Romeinen 5. Dat was even een klein uitstapje. Versen 16 en 17 waren we inmiddels aanbeland. Nou, let bij vers 16 en 17 even over dat veel meer. Veel meer, niet een klein beetje meer, maar veel meer. De genade gaat de overtreding verre te boven. De genade van God die aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. En dus als je de zonde, het, legt naast de genade, dan is er niet een soort evenwicht. Van nou jongens, zonde en genade houden elkaar in evenwicht. Nee, de zonde maakt geen schijn van kans ten opzichte van tegenover die genade. Er wordt gesproken over de genade gaat de zonde verre te boven. Niet een klein beetje, maar heel ver. En die genade is veel overvloediger dan die zonde. De zonde verschrompelt erbij. Kansloos ten opzichte van de genade. En er is een enorm overwicht van de genade. De genade heeft overgewicht. Laat ik het zo eens noemen. En die zonde is maar een heel schriel scharminkel. Als je op de weegschaal zet, gaat het onmiddellijk zo. Dat zegt niks over de ernst van de zonde, want die is ernstig genoeg. Dat zegt iets over het enorme gewicht van de genade. En dan komen we natuurlijk bij dat beroemde, beruchte voor sommige vers, vers 18. Vers 18, ik lees het nog maar eens een keer. Hè, want dit is een beetje de samenvatting van wat Paulus heeft beweerd vanaf vers 12. Derhalve gelijk er door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Dat is leuk, hier noemt hij in het Grieks weer echt panta, allen. Dus hier geeft hij de voorkeur aan de westerse benadering. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Het is een parallele zinsconstructie. Het staat in één zinsverband. En als je dat uit elkaar gaat trekken, nou, dan moet je wel van heel goede huizen komen en heel goed kunnen goochelen. Maar het staat zo vast als een huis. Het is fundamenteel. Dus Paulus legt hier een basisgedachte neer. Ik zou zeggen van waaruit je weer andere gedeelten kunt gaan lezen. Als je het hebt over een theologie, een systematische theologie. Sommige mensen zijn er helemaal dol op. Die proberen een soort basis te hebben van hoe kun je de Bijbel lezen. Nou, dit is zo'n hoofdstuk. Dit is zo'n fundamenteel hoofdstuk van waaruit je de Bijbel kunt gaan lezen. En dan vallen heel veel dingen vallen op hun plaats. En gaan steeds meer op hun plaats vallen. En door de daad van gerechtigheid van de Heer Jezus, van de Messias, zullen alle mensen komen tot rechtvaardiging ten leven. En dan heb je direct allerlei vragen. Heel veel vragen. Ja, maar dat klopt toch niet, want daar staat dit en daar staat dat en daar staat zus. Nou, dat moeten we dus allemaal eens goed gaan doorspitten. Van wat staat er dan precies? En bedoel, het is een proces wat Paulus hier beschrijft. Het komt door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Wanneer dan? Hoe dan? Hoe werkt dat dan precies? Hoe zit het dan met oordeel en met veroordeling? En ja, allemaal hele goede vragen. Maar daarmee schoffel je dit niet onder tafel. Dus er zal een moment komen in de geschiedenis van de nakomelingen van Adam en Eva, dat er een punt wordt bereikt dat allen tot rechtvaardiging ten leven zijn gekomen. Is dat dan nu al zo? Nee, dat is al lang niet zo. Want het lijkt er nog ineens op. In de verste verte niet. En dan gaat hij in vers 19 of verder. Dan gaat hij weer terug naar de Hebreeuwse manier van zeggen. Maar hij zegt het eigenlijk gewoon nog een keer, maar dan anders. Dan zegt hij weer, dan heeft hij het weer over de velen. He, zoals velen. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens de velen mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens de velen rechtvaardig worden. Hij zegt eigenlijk precies hetzelfde, maar dan vanuit de Hebreeuwse optiek. Hij had het tenslotte ook in Romeinen tegen Joden en tegen heidenen. Dus speel dat niet uit elkaar. En ik hoop dat ik u wat handvat heb gegeven om dat te voorkomen, dat mensen dat wel uit elkaar gaan spelen. Want het is volslagen onzin, want het staat gewoon twee keer hetzelfde. En vers 19 is juist eerder een versterking van vers 18, in plaats van dat je er iets aan afdoet. Ik wil nog even wat verder naar de volgende hoofdstukken. Romeinen 5 hebben we nu een aardig poosje bij stilgestaan. En de volgende hoofdstukken wil ik even wat hoofdgedachten uithalen met elkaar. En vers Romeinen 8 wil ik nog wat langer bij stilstaan. Eerst Romeinen hoofdstuk 6. Daar gaat Paulus een beetje in op, hoe zit dat nou? Slaaf van de zonde of in dienst van de gerechtigheid? Hij begint in vers 1 van hoe zit dat nou? Hè? Dat hele verhaal, je bent rechtvaardig geworden in Christus. En dan begint hij in Romeinen 6 vers 1. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Nee, gaat Paulus nu uitleggen, wat is nu onze situatie als christenen? Wat is nu, want wij zijn nu al gerechtvaardigd in Christus. We hebben dat nu al ervaren. We zitten nu in dat proces, want het is een proces. Hoe is nu onze situatie? Nou, zegt Paulus, het is eigenlijk heel simpel. Je was eerst een slaaf van de zonde, van de dood. Geestelijke dood. Connectie was er niet. Zo moet u ook uzelf zien. Zo mogen wij onszelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Dit wordt gekoppeld aan de doop. Nou, ik wil vanavond helemaal niet zozeer over de doop hebben. Maar Paulus vergelijkt het met, je gaat als het ware, als je in Christus komt, word je als het ware begraven. Ja. Je oude mens wordt begraven. Die zonde wordt begraven in de dood van Christus. Zo zegt Romeinen 6. En met Jezus sta je ook weer op in een nieuw leven. En dat is toch anders. Dat is een ander soort leven. Je hebt eigenlijk, in de Bijbel bestaat geen niemandsland. Dat is voor ons westerse, humanistisch denkende mensen, is dat verschrikkelijk lastig. Maar er is niet zoiets als een niemandsland. Je hebt de slavernij van de zonde. Flink wat ouderwets. Nou, Romeinen 8 maakt het heel concreet. Dan is het helemaal niet zo ouderwets. Je loopt gewoon keihard vast tegen een ongelooflijk stuk zinloosheid. Want ja, wat je ook onderneemt, je gaat dood. Hij heeft helemaal geen zin gehad, maar je gaat toch dood. Dat is nog eens frustrerend. Dat is slavernij. Dat is keiharde slavernij. Er is geen escape. Niks. Het loopt vast, vroeg of laat. God zegt tegen Adam, je bent stervende, staat er letterlijk. Dat is onze situatie. Dat is nog eens zinloos. Dat is nog eens slavernij. Zonde, dat denken wij allemaal foute dingen. Nee, zonde is ten diepste dood. De connectie is weg. Dus er is geen niemandsland. Of je bent in slavernij van die zinloosheid, van die dood. Of, vers 20 en 21, de nieuwe situatie. Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. En dus hier vind ik het nog even kort samengevat. Of je bent een slaaf van de zonde, meestal heb je dat zelf helemaal niet door. Of je bent in dienst gekomen van de gerechtigheid. Allemaal dure woorden, maar gerechtigheid betekent eigenlijk meer doen dan het gewone. Die gerechtigheid van Jezus komt in jou wonen. Dus of je wordt beheerst, omdat je dat zelf wil, door God. Of je wordt onbewust beheerst door die zonde. Er is geen niemandsland. Het is wat dat betreft, Paulus spreekt ergens anders over. Tot geloof komen, dat zegt hij zelfs zo sterk. Je bent overgebracht van het koninkrijk van de duisternis, noemt hij het op een andere plek, naar het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En je komt in een ander koninkrijk terecht. Zo scherp tekent hij dat. Maar vers 23 lijkt dan weer een beetje vreemd, hè? Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Ja, zolang je nog vastzit in die slavernij van de zonde, is je loon dood. Meer niet, minder ook niet. En pas als je daarvan wordt bevrijd, dan komt er zoiets als leven. De dood, heb je het over geestelijke dood, En het leven, het eeuwige leven, dat is eigenlijk al begonnen. Dat is het leven van de toekomende eeuw. En dat leven van de toekomende eeuw, dat hebben wij nu al ontvangen. We gaan nog wel lichamelijk dood, maar het eeuwige leven, zegt Johannes, wat is het eeuwige leven? Dat zij u kennen. Dat is het eeuwige leven. Dus dan moet je denken aan kwalitatief leven. Je bent nu al geestelijk overgeplant van het koninkrijk van de duisternis, die doodsituatie, naar het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is, die overplanting heeft al plaatsgevonden, zodra je in Christus komt. Dus dat eeuwige leven is al begonnen. Nou, dat is toch mooi. Krijgt u eeuwig leven? Ik heb het al. Oh? Ja, ik heb het al. Ja, geestelijk. Ja, dat natuurlijke lichaam van ons wil niet helemaal meedoen hoor. He, dat tarelt van alle kanten af. Maar geestelijk bevinden we ons al in een andere situatie. En dat is nou juist de strijd die Paulus ook voert in hoofdstuk 7. He, want in hoofdstuk 7, daar worstelt hij daarmee. Ja, het is dan wel mooi hoor dat we vrij zijn en dat we in een geestelijke situatie geplant zijn. Maar ja, het lijkt er soms nog helemaal niet op. Vers 6, daar koppelt hij het aan de wet. Nou, dat is een hele discussie op zichzelf. Dat wil ik niet helemaal gaan voeren nu. We waren aan de wet geketend. Wet en dood hebben bij Paulus iets met elkaar te maken. Meer wettisch denken. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. Ik praat steeds naast de microfoon, maar dat is voor mij een beetje lastig. Sommige mensen missen misschien steeds iets. Klopt dat? Probeer ik er een beetje in te praten. Hoe zit het dan met de wet? Nou, vooral onder evangelische christenen is het een groot discussiepunt. Wat moeten we met de wet? Nou, die wet is prima, er is niks mis mee. Nee, het is onze relatie tot die wet waar we problemen mee hebben. Met die Torah. Hè? De Torah is veel meer dan alleen wet. Want, zegt Paulus, de wet zelf is heilig. En de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Dus niks mis mee met die wet. Alleen die wet is nou juist gekomen. Hebben we in Romeinen 5 vers 20 nog net gelezen. Die zou er bijna overheen lezen. Want wat was nou het doel van al die voorschriften? Vers 20. Later van Romeinen 5. Later is de wet erbij gekomen. Waarom dan? Zodat de overtredingen toenamen. Dat is ook vreemd. Je krijgt een wet. Iemand geeft je regels. En die zegt, weet je waarom je die regels geeft? Zodat je ze meer gaat overtreden. Vreemd. Staat hier wel. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Het moest duidelijk worden dat het vastliep. Want pas als iets vastloopt, kun je zeggen, joh, zal ik je eruit halen? Zal ik je eruit trekken? Want je komt er zelf niet uit. Je loopt vast. Is het dan het goede dat men heeft gedood? Natuurlijk niet. Het is de zonde. Maar om mij te doden heeft ze van het goede gebruik gemaakt. Alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Dan eindigt Romeinen 7, eindigt Paulus. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dat doet God. Dank aan hem door Jezus Christus onze Heer. En dan komt die strijd. Sommige mensen die zeggen, ja, wanneer schrijft Paulus dit? Beschrijft hij zijn situatie voordat hij tot geloof kwam? Of beschrijft hij zijn situatie nu? Misschien wel allebei. He, want hij is in zijn geest is hij wel vrij. Maar hij heeft ook zijn lichaam nog. Hij is niet een soort zwevende engel geworden die boven alle omstandigheden uitzweeft. Hij wordt ook aan alle kanten belaagd door allerlei klachten en situaties die hij meemaakt. En dat heeft invloed op hem. En dan zegt hij heel mooi aan het einde van vers 24. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God. Die wet van de vrijheid waar hij het Romeinen 8 zo meteen over gaat hebben. Maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Het blijft een spanningsveld. Ook voor ons als christenen, denk ik. Maar het is wel, je oude ik, staat er ergens, zegt Paulus ook, is gekruisigd met Christus. Nou, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, kruisigen, dat is eigenlijk dat je geen lucht meer krijgt. Kruisigen is in die zin geen gewelddadige directe dood. Er worden geen speren in je gestoken. Je wordt niet, je luchtpijp wordt niet afgesneden door een strop. Nee, je hangt aan zo'n kruis. Gruwelijk. Maar uiteindelijk gaan misdadigers die aan een kruis hangen, gaan dood omdat ze geen lucht meer kunnen krijgen. Ze stikken. Kruisigen is een verstikkingsdood. Dus als je nou kijkt naar deze strijd die Paulus voert, je verstand. En met je verstand zeg je, ik richt me op de dingen die boven zijn. Ik richt me op die genade. Maar je hele natuur, je hele lichaam zit helemaal vastgeklinkt aan die aarde. Komt zo meteen Romeinen 8 nog. En soms is dat in strijd met elkaar. En wat zegt Paulus nou ergens anders? Als je naar de dingen gaat zoeken die boven zijn. Met andere woorden, hoe ga je nou te werk? Ga je nou proberen allerlei zonden in je leven te overwinnen? Kansloos. Want dan doe je het volgens de wet. En dan ga je juist steeds meer zondigen. Als je zonde wil overwinnen, moet je vooral blijven zondigen. Geen probleem. Als je zonde wil overwinnen, moet je niet richten op die zonde, zegt Paulus. Maar je moet je richten op wat boven is. Waar God is. Dus je gaat je richten op de Heer Jezus. Dat is je focus. En ondertussen zondig je niet meer. Je hebt er geen tijd voor. Want je bent namelijk bezig met iets, met dat goede te zoeken. Dus je gaat je niet afzetten tegen wat allemaal kwaad is. Dat wil ik overwinnen. Nee, je gaat gewoon wat goeds doen. En dan verstikt, dat is kruisigen, dan verstikt die oude natuur. Het is een heel andere manier van heiliging. Die mij veel meer aanspreekt, moet ik zeggen hoor. Ik weet wel, toen ik net wat gelovig was geworden, was ik een jaar of 16, 17. En ik kwam bij Youth of Christ terecht. Dat is hartstikke goed bedoeld allemaal hoor. Maar dan hadden we het witte boekje. Dat was een beetje geïnspireerd op Mao in die tijd. Hè, met zijn rode boekje. Dus hadden wij ons witte boekje. En daar stonden allemaal tips in. En hoe je dan bepaalde zonden in je leven kon overwinnen. En dan moest je er veel voor gaan bidden. En je moest je erop gaan richten dat je het niet meer deed. En niet meer dacht. En nou jongens, het werkte voor geen meter bij mij. Dat wordt helemaal niks met mij. Dat blijft echt aanmodderen tot aan mijn dood. En deze tip van Paulus, een gouden tip. Je richt je op het goede en ondertussen kruisig je de zonde. Geweldig. Het kan ook, terwijl je gezellig een Mac bij McDrive gezellig bij de McDonald's zitten eten. Dan ben je je aan het richten op het goede. Nou, dit slaat nergens op. Het slaat nergens op. Nee, wat ik hiermee wil zeggen is, dat richten op het goede, dat, ja, dat is wat anders dan te proberen allerlei dingen niet meer te doen of niet meer te denken. Ik wil niet meer denken aan dat bekertje water. Ik ga er niet meer aan denken. Nou, geheid dat ik nergens anders meer aan denk. Want ik denk steeds aan waar ik niet meer aan moet denken. Terwijl als ik gewoon aan wat anders ga denken, wat goeds, wat moois, wat de Heer Jezus gedaan heeft enzovoort. Bekertje water, hè? Snap je het verschil? We gaan nog even kijken naar Romeinen 8. Dat is het hele thema van Romeinen 7. Praktisch christen zijn zou je het kunnen noemen. Romeinen 8 wil ik nog even 10 minuten ongeveer bij stilstaan. En Romeinen 8, vanaf vers 18. Daar gaat het over de bevrijding van de schepping. We hebben het over de bevrijding van de mens gehad. Romeinen 8, vers 18. Daar zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar zij heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf. In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij kan zien? Nou, de bevrijding van de verloren schepping zou ik Romeinen 8 willen noemen. Romeinen 8 vers 19 tot 22. De schepping bevrijdt uit de macht van de dood. Genesis 3 vers 17, gaan we terug naar Genesis. Daar staat, om uwentwil is de aardbodem vervloekt. Dus er is een vloek gekomen over de schepping. En God zal niet rusten voordat deze vloek is weggedaan van zijn schepping. Als je leest in bijvoorbeeld Jesaja 55 vers 12 en 13. Want al in het Oude Testament zijn allerlei signalen dat die schepping bevrijd gaat worden. En natuurlijk ook de kroon van de schepping, de mens, hebben we ook al in Romeinen 5 gezien. Jesaja 55, daar wordt er gesproken over toekomst. En daar zegt de Heere God, vol vreugde, Jesaja 55 vers 12, vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. En nu komt dat scheppingsverhaal van Romeinen 8. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten. En alle bomen zullen in de handen klappen. Doornstruiken. Jesaja, Genesis 3 vers 18. De aarde zal doornstruiken en distels voortbrengen. Onderdeel van de vloek. Doornstruiken maken plaats voor cipressen. Distels voor mietenstruiken. Zo zal de Heer zich roem verwerven. Die vloek van de schepping is tijdelijk, die zal worden opgeheven. De schepping wordt bevrijd. Daar eindigt Paulus mee in Romeinen 8. Ook de psalmen spreken ervan. We hebben geen tijd om het allemaal te gaan lezen. Maar bijvoorbeeld psalm 96 moet u eens op naslaan. Of 98 of psalm 104. De schepping is op dit moment onderworpen aan de vruchteloosheid. En ook wij zelf, de schepselen. Want wij zijn onderdeel van die schepping. De Willibrord vertaling vertaalt het met onderworpen aan een zinloos bestaan. Vruchteloos, doelloos. In het Hebreeuws, het is adem, het is ijdelheid, zegt prediker. Komt het allemaal, niks komt echt tot zijn doel. We krijgen leven zonder dat we erom gevraagd hebben. We zien hoezeer het leven de moeite waard is, maar het eindigt steeds met de dood. Er zijn, en tegelijk weten dat het eindigt in niets, dat is het lijden van de mens. Sommige mensen gaan er ook absoluut kapot aan. Die weten, ik ben er en ik zie dat het waardevol is, maar het leidt nergens toe. Een mens kan niet leven zonder ernaar te verlangen dat het anders was. Ik denk dat God zelf dit verlangen in de mens heeft gelegd. Zo heeft hij de mens geschapen. En dat lezen we bijvoorbeeld in Romeinen 11 vers 36. In Romeinen 11 vers 36 daar staat. Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Alles is geschapen door hem en tot hem. Staat er in een oudere vertaling. We zijn geschapen tot hem. Dat zit al in ons mens zijn, zit dat vast. We zijn geschapen met een doel. En op dit moment is dat doel, is doelloos geworden. Dus we leven als mensjes, als kleine mensjes, geschapen met een bewustzijn dat er een doel moet zijn. In een wereld die zinloos is. In een zinloze schepping. Dat is lijden. Dat is lijden. Prediker zegt ergens, de mens is geschapen met de olam, met de eeuwigheid in zijn hart. Maar alles is adem. Alles is lucht. Alles is ijdelheid. En nou zegt Romeinen 8, God zal niet rusten voordat de hele schepping bevrijd wordt van die zinloosheid. Die enorme druk Dat enorme lijden van die zinloosheid wordt er afgehaald. En er komt een ongelooflijke bevrijding. En hoe zit dat dan? Romeinen 8 vers 20 wil ik nog even lezen. Romeinen 8 vers 20, daar staat... de schepping, vanaf vers 19, ziet er rijkhalzend naar uit. Met opgeheven hoofden, staat er letterlijk. En de schepping kijkt als het ware al uit van... wanneer komt het? Wanneer gaat het gebeuren? Nadat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn, de zonen Gods. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. En dan staat er, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Hoe zit dat nou? Wie is nou die hem? Niet vrijwillig, maar om degene die haar daaraan onderworpen heeft. Wie is nou die hem omwille van dat de schepping aan de zinloosheid onderworpen is? Oké, dacht ik. Toch denk ik dat het wat anders is. God is wel de onderwerper. Maar omwille van wie heeft hij nou de schepping onderworpen? Moet u maar eens even kijken aan zinloosheid. Moet u nog even Genesis 3 lezen. Dat is toch een iets andere gedachte. Dus het is niet Gods initiatief. Genesis 3 vers 17. 16 en 17. Het gaat om vers 17. Tegen de mens zei hij: je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Dus om wie is nu die schepping aan de zinloosheid onderworpen? Laten we nog even vanuit de Statenvertaling staat er nog iets sterker. Ik leg er hier weer even de nadruk op, omdat dit ook weer natuurlijk allerlei haken en ogen theologisch kan hebben. Sommige mensen zeggen, ook vanuit Romeinen 8, ja, dit is Gods planning. God wil dit zo. Want hij heeft deze schepping aan die zinloosheid onderworpen. Ja, dat heeft hij ook gedaan. Maar omwille van wie heeft hij dat gedaan? Omwille van de mens. Er staat hier in Genesis 3 vers 17. In de Statenvertaling. En tot Adam zeide hij: terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw. En van die boom gegeten. Waarvan ik u gebood zeggende: gij zult daarvan niet eten. Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. Dus dan weer even terug naar Romeinen 8 vers 20. Wie is nou die hem? Om uwentwil vervloekt. Nou, om Adam. Hier zien we weer de eerste Adam. Waar de vloek begon. De overtreding. En de tweede Adam. Waar de bevrijding zich gaat doorzetten. Dus de mens is geen marionet. De mens heeft wezenlijk invloed. Maar God is degene die het uitvoert. God is degene die deze schepping daadwerkelijk onderwerpt aan zinloosheid. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik het mooie, in hoofdstuk 8 staat erbij, want tegelijk staat erbij het woordje hoop. Moet u eens luisteren. In vers 20. De schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Nou, die hem is Adam, maar degene die onderwerpt is de Heere God. Maar zij heeft hoop gekregen. Dus er is zinloosheid en er is verschrikkelijk veel lijden. Maar er komt wel hoop. Het is gekoppeld aan hoop. Want als je dit allemaal meemaakt en allemaal ziet, maar zonder hoop, nou, dan kan ik me voorstellen dat je komt tot wanhoop. De onderwerping van de schepping aan zinloosheid is door God verbonden met hoop. Dat is het voornaamste. Voordat God de vloek uitspreekt over de schepping, heeft hij al de oorlog verklaard aan de slang. Genesis 3 vers 15. En hij zegt: het denken van de slang zal vernietigd worden. Het denken van de zonde, van de dood. Er komt nieuw leven. Ik eindig met vers 22. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Ja, het zijn barensweeën. En dat maken de weeën niet minder erg hoor. Het lijken wel doodsweeën. Het lijkt wel alsof het steeds minder wordt. En nou, beste mensen, redden wat er nog te redden valt. En het gaat niet goed. Maar vanuit Gods oogpunt zijn het barensweeën. En wat is nou het grote verschil? Nou, misschien dat als je het ziet, het ziet er allebei zeer pijnlijk uit. Niet zoveel verschil. Maar het ene leidt tot de dood en bij het ander komt een nieuw leven tevoorschijn. Dus vanuit Gods optiek is er een wereld van verschil. Dwars door al dat lijden heen komt er uiteindelijk nieuw leven tevoorschijn. Nu al, voor ons. Ja, niet in ons lichaam nog, maar in onze geest. Maar strakjes ook voor ons lichaam en voor heel de schepping. Voor al die nakomelingen van Adam en Eva. Maar ook voor de totale aarde die zal vernieuwd worden. Prachtig, dat is de hoop die hier uitspreekt. En dat is die doorstart en dat is het einde van die doorstart. Daar mogen wij naar uitkijken met elkaar. En dan mag je een beetje blij worden. Midden in de zinloosheid, want daar hebben wij nog deel aan. Ons lichaam takelt ook nog af met alle ellende van dien. Dat is zinloos, dat heeft helemaal geen zin. Het gebeurt wel. Maar midden in die zinloosheid die je om je heen meemaakt, weet je, maar er is wel hoop. Dit heeft niet het laatste woord. Dit is, Godzijdank, tijdelijk. En daarom durft Paulus het ook aan, want dat moet je maar lef hebben, om te zeggen, het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid. Dat is een geloofsuitspraak. Dat is geen politieke uitspraak, want dan is het een belachelijke uitspraak. Het slaat nergens op. Leest Paulus geen krant dan? Of, nee, misschien niet, in die tijd. Heeft hij nog geen televisie gekeken dan? Nee, ook niet. Maar hij had genoeg meegemaakt. En toch zei hij het. He, want die schepping wordt volkomen vernieuwd. En wij ook. En iedereen van onze dierbaren. Nou, als je het in dat perspectief ziet, weegt het lijden niet op tegen de heerlijkheid. Maar dat is wel het perspectief van de hoop. He, wij zijn christenen van de hoop. Maar hoop die je ziet, is geen hoop. Je kan het nog niet zien. Niet met je natuurlijke ogen in ieder geval. En daarom roept Paulus ook op aan ons. Vers 25. Als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is. Want dat zijn we nu met elkaar eigenlijk aan het doen. We hopen op wat nog niet zichtbaar is. Blijven we in afwachting daarvan volharden. We blijven volhouden. Ja, maar God heeft het beloofd. Dat is het geloof van Abraham. Zet je weerhaken er maar in. God heeft die vernieuwing beloofd van de schepping. En van alle nakomelingen van Adam en Eva. En ik ben niet eerder ben ik tevreden als dat gebeurd is. En dat is Gods verlangen. En gelukkig, de geest helpt ons in onze zwakheid. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloos zuchten. En als we het zelf even niet zien zitten, omdat je zomaar weer wordt ingepakt door de omstandigheden. Het kan zomaar weer gebeuren dat je zelfs weer gaat twijfelen aan van alles en nog wat. Dan is de geest bezig voor ons te bidden. En ons vast te houden. De volharding van de hoop.